Vorige keer hadden we het eeuwige leven en dan met name bij Paulus besproken. Oh, sorry, in Matthäus besproken. Weet je nog wel, de rijke jongeling en die farizeeën die kwam om de Heer te verzoeken. En beide vroegen ze inderdaad wat moeten ze doen om het eeuwige leven te krijgen. Dat eeuwige leven, dat heeft dan betrekking op die eeuw, de toekomende eeuw. Dat kun je bijvoorbeeld zien in Markus 10. Dat heb ik volgens mij vorige keer niet gezegd. Als je kijkt in Markus 10 vers 30. Of Lucas 18 vers 30. Daar vind je hetzelfde terug. Hij ontvangt 100-voud, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus dat aionische leven, zoals het dan staat, dat is in de toekomende eeuw. Ja, dus dat hoort kennelijk bij elkaar. We zijn vorige keer begonnen met Adam. Opdat hij niet leven, le olam, tot in de eeuw, tot in de eeuwigheid. Ja, dat was een tekst die we in Genesis 3 vonden. Genesis 3 vers 22. Toen zei de Heere, zie, de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteekt, en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Het lijkt erop dat het doel was, in elk geval, dat Adam zou leven ja, in de eeuw, tot in de eeuw uit, een volledige aion, een volledige olaam. Dat lijkt een beetje de bedoeling van deze tekst. En vanwege het feit dat hij was geworden als onze één, ja, dus God gelijk, zegt de Heere God, van dat hij dan niet zijn hand uitsteken en nemen ook van de boom des levens. Ja, dus dat hij daarin die vrucht niet grijpen zou en dan leven tot in eeuwigheid. Dat was kennelijk een gevaar. Of iets dergelijks. De Heer ja, wil... Misschien nog niet eens een straf, maar juist een voorbehoede dat er niet nog ernstiger gevolg zou komen dan dat er al waren. En die boom des levens was kennelijk een middel inderdaad om dat leven tot in de eeuw wel te houden. Nou, daar wordt dus Adam van uitgesloten en overeenkomstig. De waarschuwing die hij had gekregen is, hij zou de dood sterven. Hij zou doodgaan. Vandaag doen we dan het eeuwige leven bij de apostel Paulus. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik dat zelf zag, toen ik er een keer over na zat te denken, dat Paulus dat eeuwige leven volgens mij heel erg betrekt op wat er hier in Genesis 3 vers 22 staat. Dat leven de eeuw uit. Want de plekken waar je het eeuwige leven bij Paulus tegenkomt, nou dat is vooral in Romeinen. En dan wilde ik beginnen met Romeinen 5. Ik denk dat dat wel de basistekst is waar het over gaat. En dat Romeinen 5 vers 12 tot 21, dat is dan ook die bijlage die ik nog een keer heb meegestuurd. Dat begint natuurlijk met Adam. Dat begint met dat moment waarmee ja, Adam de zonde in de wereld heeft gebracht. Dus laten we eerst dat gedeelte lezen. En je kunt hem eigenlijk gewoon uit die bijlage meelezen. En dan zie je ook de structuur van Romeinen 5 vers 12 tot 21. Dat is helemaal geen makkelijk hoofdstuk. We hebben er een aantal jaren geleden vrij uitgebreid bij stilgestaan in onze studies in Romeinen, volgens mij. Maar nu wil ik het dan doen vanuit het oogpunt vanuit het eeuwige leven. Want daar eindigt Paulus mee. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In wie alle gezondigd hebben. Ja, en dan verwacht je nog heel wat meer. Dus Paulus breekt hier zijn zin af. En eigenlijk pakt hij die zin pas weer op in vers 18. Vandaar dus dat vers 12 en vers 18 in dat schema parallel met elkaar lopen. Ja, dan pakt hij het op in vers 18. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Alzo komt ook door één rechtvaardigheid de rechtvaardigmaking des levens. Vers 12 en vers 18 horen zo bij elkaar. Dus in vers 13, dan begint er eigenlijk gewoon even een tussenzin. Een hele lange tussenzin waarin Paulus, ja, we kennen hem inmiddels een beetje. Hij begint aan een zin, hij wil iets gaan zeggen. En het lijkt dan wel alsof hij ter plekke bedenkt van, oh wacht even, laat ik eerst dit schrijven. Ik moet eerst dit nog even zeggen. En dat doet hij dan vaak in een tussenzin. Je zou vers 13 tot en met vers 17 helemaal tussen haakjes kunnen zetten. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Die een voorbeeld is van degene die komen zou. Hij is een type van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gave, want de schuld is wel uit één tot veroordeling, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Nou, dan pakt hij dus die zin weer op het begin. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot in het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Een kernwoordje in dit hoofdstuk. Een signaalwoord is het woordje één. Dat is denk ik wel duidelijk, het komt 12 keer voor. Het is iedere keer maar één misdaad, één daad, één rechtvaardigheid, één persoon, één mens. En hier worden dus Adam en Christus tegenover elkaar gesteld. En dit hoofdstuk wordt nogal eens een keertje gebruikt om bijvoorbeeld erfzonde aan te uit te leggen. En de leer die is dan dat Adam heeft gezondigd en door voortplanting wordt die zonde overgedragen op de mensheid. En volgens mij is dat nou net niet wat Paulus hier probeert duidelijk te maken. Ik zeg niet dat dat niet waar is, dat de mens door overerving zondaar is. Maar wat Paulus hier duidelijk maakt is wat er toen in Genesis 3 vers 2, in Genesis 3 bij dat grijpen van die vrucht, dat eten van die vrucht gebeurde, is dat er een verandering van heerschappij plaatsvond. En in plaats van dat het eeuwige leven heerste, of dat Adam zou heersen tot in het eeuwige leven, dat is dan dat laatste vers, ging de dood heersen. De dood ging heersen als koning. En niet alleen de dood. Ja, ook de dood. Maar waarom heerste de dood? Omdat de zonde heerste. Paulus die ziet hier de zonde. Niet zozeer iets als iets in de mens. Natuurlijk ook. Maar juist in dit hoofdstuk is het de zonde die een macht buiten de mens om. Zo kijkt Paulus naar dat begrip zonde in dit geval. En die macht, en dat legt hij dan verder uit in hoofdstuk 6, dat is iets daar waar je uit verlost moet worden. Uit een eeuw, ja, die in de tegenwoordige boze eeuw, zoals hij dat in Galaten zegt, waar je uit wordt getrokken, omdat het een kwade meester is. Zoals Israël uit Egypte wordt getrokken. Die onder de heerschappij van de farao wordt gehaald. Op die manier kijkt Paulus naar het begrip zonde in Romeinen 5 en Romeinen 6. En dat heersen, ja, dat vind je dus een aantal keren terug in dit gedeelte. Kijk hoor. Nou, ik dacht dat ik het opgeschreven. Maar, oh ja, Romeinen 5 vers 14. Je ziet hier, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Dat is het heersen als koning. En wat zegt Paulus in vers 13 en 14? Tot de wet kwam. En dat is pas veel later. Was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. We hebben daar een keer wat langer bij stilgestaan. De zonde wordt niet in rekening gebracht. De zonde wordt niet aangemerkt hoe groot de gevolgen van die zonde zijn. Maar de wet of geen wet, die zonde die heeft geheerst. Tot de dood. Tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Die een voorbeeld is van degene die komen zou. Dus wat Paulus hier volgens mij wil duidelijk maken, is dat Adam degene is geweest die heerschappij van het leven uit de handen heeft gegeven. Dat was het grote doel, dat er het leven in de eeuw zou zijn, het eeuwige leven. Het Aionische leven, dat heeft hij uit handen gegeven. En we krijgen de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de dood. En die heerschappij van de zonde en die dood, die stopt niet met de dood van Adam. Die is ook gekomen over al zijn nakomelingen. Dat heersen van die dood, dat koning zijn, want dat is het woord hier. Regeren als een koning ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. En dat betekent, ja, dat waren mensen die hadden, zoals, ja, wij hebben niet gegeten van die vrucht, van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Dat is gewoon niet zo. Dus wij hebben niet gezondigd in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Maar we lijden wel onder de gevolgen ervan. Dat is dat heersen van de zonde en de dood. Dat is de aion waarin we opgroeien. Dus de aion waarin je wordt geboren als klein kind. Dat is de aion die ons hele denken vanaf kinds af aan eigenlijk heeft beïnvloed. Het hele denken wat gewoon de hele wereld doortrekt. Dat is de zonde en die eindigt ook in de dood. Dat zie je ook nog een keertje in Romeinen 5 vers 17. Want indien door de misdaad van één, ja, de misdaad van één, dat is dus van Adam nog steeds, de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Er is dus een ander door wie het leven gaat heersen. Zie je dat? Ja, dus de dood heeft geheerst door die één. De dood is koning geworden door die één. heeft geregeerd als koning. En dat zie je ook in vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, die heeft als koning geregeerd tot de dood. Als er ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Of tot in het aionische leven. En volgens mij, ja, dat kan haast niet anders. Paulus die ziet hier Romeinen 3 vers, of Genesis 3 vers 22. Het doel wat Adam had, ja, het leven tot in le olam, tot in de eeuw, het aionische leven, de eeuw uit, de volledige eeuw, dat is door hem niet bereikt, maar dat is door Jezus Christus gekomen. En dat is het leven, het aionische leven, dat is het leven, de eeuw uit, het eeuwige leven. Dus dat wat Adam had verbruikt, dat is gekomen door Jezus Christus de Heer. En wordt dus in hem, in Christus, wordt het doel bereikt wat de Heer in Adam wilde bereiken. Dat maakt toch wel, tenminste, het klinkt wel logisch, toch? Dat is gewoon als je dat vergeleek met Genesis 3. En ik denk dus dat Paulus, ook bij het volgende gedeelte, dat Paulus met Genesis in gedachten, en met name met Adam in gedachten, dat gedeelte heeft gelezen. Zoals we weten begint in Genesis 6 een serie van 4 vragen. Die vragen die komen, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder wordt? Die volgt uit Genesis 5, neem me niet kwalijk hoor, Romeinen natuurlijk. Die volgt uit Romeinen 5 vers 20. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Opdat God laat zien hoe groot die misdaad was. Die wordt als het ware tot in al zijn details wordt die beschreven. En nou ja, een denkbeeldige tegenspreker die zou kunnen zeggen van nou laten we dan maar heel erg veel zondigen. Zodat de genade nog meer wordt. Dat is de vraag die er gesteld wordt. Die komt dus voor uit Romeinen 5 vers 20. Moeten we dan nog maar veel meer gaan zondigen, zodat de genade van Jezus Christus nog groter wordt? Nou, dan legt Paulus uit dat dat natuurlijk niet zo is en hij legt het verlossingsplan uit. Want hoe zijn we nou, en dat is het paradoxale bijna weer, hoe zijn we nou uit die positie van Adam, waarin Adam ons gebracht had, onder de zonde en onder de dood. Ja, hoe zijn we daar nou onderuit gekomen? Hoe zijn we nou in het leven terechtgekomen? Dat is de grote vraag. Hoe kom je nou vanuit de positie van Adam onder de positie van Christus? Nou, dat legt Paulus dan vervolgens uit in Romeinen 6. En dat gedeelte lees ik altijd tegen de achtergrond van de Exodus, de uittocht van Israël uit Egypte. Israël leefde onder de farao, ze leefde onder de zonde, tot de dood. Het was één grote slavernij waarin ze leefden. Dat woord slavernij komt ook terug in Romeinen 6. God leidt het volk dan door de Schelfzee heen. Die Schelfzee, diezelfde Schelfzee, die wordt de dood voor de Egyptenaren. En het wordt dus de bevrijding, het leven voor de Israëlieten. Die staan op de andere oever van de Schelfzee. En de wateren sluiten zich weer. De vijand verdrinkt. En Israël is bevrijd. Nou, dat is wat Paulus in Romeinen 6 zegt. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus in de dood van Christus, en bedenk, Christus kwam in dezelfde positie als wij, onder de zonde, onder de dood. of tot de dood. Hij kwam in dezelfde positie als Israël, onder de wet. Het zijn hele belangrijke dingen om te zien, dat opdat Israël verlost zou kunnen worden, moest hij ook onder de wet komen. Dus hij kwam onder de wet, onder de zonde, onder de dood. En daarom moest hij ook gedoopt worden. Matthäus ben ik daar net mee bezig. Misschien dat hij vanavond nog komt. Maar juist die studie inderdaad over de doop van de Heer Jezus. Door Johannes, dat heeft hiermee te maken, ja. Ja, die doop in dat water, ja, dat is het beeld van de doop die hij onderging. Van het, inderdaad, de doop aan het kruis, de doop in zijn dood. Ja, zeker. Ja, in zekere zin wel, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Dus Paulus die beschrijft hier helemaal in Romeinen 6. De overgang vanuit de positie van Adam, zoals we dat in Genesis 3 vers 22 lazen, dus dat hij niet meer mocht eten van de boom van leven. De overgang naar de positie onder Christus. En dat is een overgang die gaat door de dood heen. Dus geestelijk gezien zijn we gestorven, zijn we begraven in Christus, in het werk van Christus, en zijn we met hem opgewekt tot de nieuwheid van leven. En dat maakt die nieuwheid van leven uit. En dat is het leven in die nieuwe geest, ja, die de gelovige krijgt, die levensgeest. Adam had ook een geest gekregen om te leven. Ja, en die duurde feitelijk tot Genesis 3 vers 22, om eventjes, maar eventjes de grens aan te geven. En bij ons begint hij in de opstanding van Jezus Christus. Een nieuwe levensgeest. Ja, dus ook daar zit die parallel in. Daarom is Adam een type van Christus. Alleen Adam die vervulde dat type niet volledig. Hij is afgebroken, hij heeft de dood gestorven. En Christus die doet eigenlijk precies het omgekeerde. Ja, Adam gaat vanuit het leven wat hij had gekregen. Het eeuwige leven, het aionische leven. Hij sterft. En Christus die gaat de dood in opdat hij het aionische leven zou krijgen. Dat is eigenlijk een soort van symmetrie die je daarin ziet. Ja, wat Adam gaat van het aionische het leven in, van de eeuw de dood. En Christus die komt onder de zonde. Onder de dood, onder de wet, en hij gaat in het aionische leven en geeft zo ook dat aionische leven. Nou, Paulus die gaat dan Romeinen 6 dat helemaal uitmaken en afmaken en dan zegt hij ook, jullie zijn nu vrijgemaakt van de zonde, bijvoorbeeld in vers 18, en nu ben je gemaakt slaven, dienstknechten van de gerechtigheid. Ja, Romeinen 6 vers 18. Vrijgemaakt zijnde van de zonde, bent u gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. En de aansporing die Paulus doet, is wandel dan waardig dat nieuwe leven. Ja, dus laat je niet meer beïnvloeden door die boze aion. Dat is wat hij later in Romeinen 12 nog een keertje zegt, wordt dan... die bekende tekst in Romeinen 12, van wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt deze eeuw niet gelijkvormig. Dus de eeuw van Adam, wordt daaraan niet gelijkvormig. Nee, juist niet, want je leeft nu. En leef dan het leven van de toekomende eeuw.
En het kan ook, want je bent daarin dood.
Want je bent, want het is eigenlijk te zot voor woorden dat Paulus dat nog moet schrijven. Ja, niet echt te zot voor woorden, maar het want natuurlijk is het voor iedereen best moeilijk te begrijpen. Je bent aan deze eeuw ben je gestorven. Net als Adam, feitelijk. En je hebt dus met deze eeuw ook niks meer te maken. Maar je bent opgestaan, opgewekt, tot een nieuw leven van die toekomende eeuw. En dat is waar Paulus dan Romeinen 6 ook mee eindigt. En waarin hij dus weer dat eeuwige leven noemt. Want, vers 20, want toen u dienstknechten of slaven waart van de zonde, zo was u vrij van de gerechtigheid. Een beetje ironisch gesproken natuurlijk. Nou, jullie waren slaven van de zonde. Toen was je vrij van de gerechtigheid. En Paulus bedoelt hier natuurlijk mee te zeggen, dat is niet zo'n gelukkige positie. Wat vrucht dan had u toen van die dingen waarover hij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Ik denk dat Paulus ook letterlijk aan de vrucht heeft gedacht. De vrucht van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Hij gebruikt dat woord vrucht hier natuurlijk niet voor niets. Ja, vandaar dat ik net zei Romeinen 5, hij begint al over Adam. Ik denk dat Paulus continu met die eerste paar hoofdstukken van Genesis zo in zijn hoofd heeft gezeten. En daarom hier ook dat woord vrucht gebruikt. Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en aan God dienstbaar gemaakt zijnde, dus je bent nu een slaaf van God geworden, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, ja, dus weer die vrucht, en het einde, het eeuwige leven. Het aionische leven, het leven tot in de eeuw. Dus dat wat in Adam niet volmaakt werd, dat werd voortijdig afgebroken door de dood, dat is in Christus Jezus gegeven, en zij die in Christus zijn. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Hier zie je trouwens weer dat Paulus de zonde ziet als iets buiten zichzelf, of buiten de mens. Dat zie je in de betaling van de zonde. Dat betekent niet van je doet iets voor de zonde en dan de zonde die betaalt jou de dood uit. Ja, dat staat er feitelijk. Maar het is dus niet op grond van de zonde die je doet, sterf je. Nee, Paulus die ziet hier die zonde als een macht, zoals die God als een macht ziet. Ja, want hij zegt de genadegave van God. Dus God die geeft iets, dat is een genadegave. En de zonde geeft ook iets, die betaalt iets uit. Ja, dus die zonde, dat is eigenlijk ook weer een farao of vergelijk met hem, die betaalt jou. En wat betaalt die? Die betaalt de dood. En wat betaalt God? Nou, God betaalt helemaal niks. God heeft alles betaald. En God geeft alleen maar. En dat is die genadegave. En wat is dat dan? Dat is dan het aionische leven door Jezus Christus, onze Heer. Zo denkt Paulus dus kennelijk in Romeinen over het aionische leven. Het komt nog één keer voor. Daar komen we zo aan het eind wel even naar te kijken nog zo. Paulus heeft het ook over het aionische leven in Galaten 6. En met dit in gedachten, dan vatten we misschien ook een beetje wat hij daar bedoelt. Galaten 6. Vers 7. Dwaal niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Dus het leven uit de geest, dus het zaaien uit de geest, dat heeft ook die vrucht van het aionische leven. Ook hier denkt Paulus weer in termen van vruchten. En nou weet ik niet of hij hier nou precies bedoelt dat je, als je in je eigen vlees zaait, dat hij dan verderfenis zal maaien bij een ander in de wereld, dat hij eigenlijk geen vrucht hebt, of, en dat het uit de geest zaaien, of in de geest zaaien, dat dat dan ook vrucht geeft, geestelijke vrucht geeft in de mensen die ons horen. Of dat het gaat om je eigen geestelijke leven. Daar kunnen we misschien zo meteen nog wel even over hebben. Dat weet ik niet zeker, maar in elk geval, als Paulus zegt uit de, in de geest zaaien, dan bedoelt hij dus die nieuwe levensgeest. Die Adam niet had, maar die we hebben gekregen in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Drie teksten in de eerste brief aan Timotheus. Laat die nog maar even meenemen. Met name 1 Timotheus 6. Dat vond ik ook wel een opmerkelijk. 1 Timotheus 6 vers 12 en vers 19. Paulus die moedigt Timotheus aan om de goede strijd te strijden. De strijd van het geloof. En dan zegt hij, grijp naar het Ionische leven, tot het welk ge ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Grijp, pak dat eeuwige leven. En toen kreeg ik zelf een beetje het idee dat van grijpen, snap ik bedoel? Precies. En in het Grieks is bijna hetzelfde woord. Hier staat dan het woordje epide nog voor. Maar zoals Adam greep naar die vrucht en die pakt en die at, zo zegt Paulus hier. En ik denk echt dat hij weer gedacht heeft aan Genesis 3. Grijp dat eeuwige leven, het Ionische leven. En leef in die vrucht. En dat gebeurt in vers 19 weer. Dan gaat het over de rijken. Vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven mogen, je zou hier ook kunnen zeggen, grijpen. Het is precies hetzelfde woord als wat Paulus voor Timotheus gebruikt. Dat zij dat eeuwige leven ook mogen grijpen. Als vrucht van het leven wat ze in Christus hebben gekregen. Ook hier eigenlijk weer een stukje symmetrie. Ja, dat grijpen van de vrucht, dat leven de Ionische dood, zou je kunnen zeggen, de eeuwige dood. En het grijpen naar dat eeuwige leven, dat waartoe Timotheus ook geroepen was. Ja, het is niet zozeer dat hij, ik denk dat Paulus niet bedoelt van zorg dat je eeuwig gaat leven. Je bent geroepen tot het eeuwige leven, maar leef daarnaar. Ja, dus leef het uit. Leef je helemaal uit in die toekomende eeuw, nu al.
Maar Adam en Eva waren natuurlijk ook geroepen om niet van die vrucht te grijpen.
Ja.
En hiernaar te grijpen, dat best zijn we. Het is allebei eigenlijk een roeping, alleen het enige hebben we het niet gedaan, het andere moeten we wel doen.
Ja. En het geeft wat meer zekerheid, omdat je weet als je in Christus bent.
Ja.
Nou, één tekst. Laten we ook 1 Timotheus 1 voor de volledigheid er nog even bij pakken. Vers 16. Eigenlijk ook altijd wel een mooie tekst. Nou, eerst vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Dit kun je gerust vergelijken met Romeinen 5, wat we net besproken hebben. Ja, dus Christus die in de wereld komt om zondaren in hem te stellen, zalig te maken. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste, dus de voornaamste van de zondaren, ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degenen die hem geloven zullen tot het eeuwige leven. Dus Paulus wordt hier als een type gesteld voor degenen die in hem geloven zullen tot in het Aionische leven. En dan eindigt hij met die mooie lofzang. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dat is echt de laatste tekst waar Paulus het woord eeuwig leven gebruikt. Ja, dus als je daarover nadenkt, is maar betrekkelijk weinig dat Paulus over het Aionische leven spreekt. Wel belangrijke teksten natuurlijk, maar dat is in Romeinen 2. En die toch wel hele verschrikkelijk moeilijke tekst. In vers 7. Tenminste, ik vind het een moeilijk gedeelte. Paulus richt zich daar duidelijk tot de Jood. En hij spreekt de onbekeerde Jood aan, dat zie je in vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert u zelf toren als een schat in de dag van de toren en de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Volgens mij moet je dit gedeelte dus lezen tegen de achtergrond van Israël. Gods plan met Israël en de toekomende toren. En ik denk zelfs dat je dat vanaf vers 18 al moet doen. Van hoofdstuk 1. Want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ik zal zo meteen zeggen waarom. Vaak wordt het gedeelte vanaf vers 18 gezien alsof dat gaat over het heidendom in het algemeen. Maar volgens mij spreekt Paulus hier al met het volk Israël in gedachten. Er zijn een heleboel aanwijzingen, of ja, een heleboel. Er zijn behoorlijk wat aanwijzingen die aangeven dat hij dat doel heeft. Om inderdaad de Jood hier aan te spreken. Want hij gaat ook in hoofdstuk 2 vers 1, hij gaat gewoon in dezelfde trant verder. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens. En wat zegt hij dan? Nou, dat bedoel ik, kijk, als er een volk is dat de waarheid kende en tot waarheid geroepen was, dan was dat Israël wel. Dus die hielden dus die waarheid ten onder, inderdaad. Laten we dat dan gelijk maar even afmaken. Wat ze bijvoorbeeld ook deden, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en een gevogelte van viervoetige en kruipende gedierte. Daar wijst Jeremia het volk al op. Israël die deed iets wat geen heidenvolk zou doen. Ja, de heerlijkheid van de onverderfelijke God verandert in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. Daarom heeft God hen ook overgegeven. En vers 25, als die de waarheid van God veranderd hebben in de leugen. Net wat jij zegt, ja, het heidenom kon dat helemaal niet doen. Die waarheid veranderen in de leugen. Ja, dat is, en Israël die heeft dat kennelijk wel gedaan. Dat begrip waarheid, dat komt dan in vers 7 ook weer terug van Romeinen 2. Ja, vers 6 staat, welke een ieder vergelden zal naar zijn werken. Nou, dat is typisch taal wat bij Israël hoort. Het vergelden naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Het Aionische leven. En die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid, ja, dat verwijst zo weer terug naar Dat stukje wat ik net heb gelezen, vers 23. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van het beeld van een verderfelijk mens. Ja, zij die met volharding in goed doen, heerlijkheid, de heerlijkheid van God, zoeken. Ook de onverderfelijkheid zoeken. Dus niet de heerlijkheid van God veranderen in onverderfelijkheid. Nee, de heerlijkheid van God zoeken. En ook de onverderfelijkheid zoeken. Maar degene die twistgierig zijn en die aan de waarheid ongehoorzaam zijn, heb je weer dat woord waarheid, dat is de vierde keer, toch aan de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toren vergolden worden. En dat is dan weer diezelfde toren en verbolgenheid van vers 18 en vers 5. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel de mens die het kwade werkt. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Dus het gaat niet buiten de Griek om, maar het gaat hier dus eerst de Jood. Dus het is alsof Paulus zegt, let op je verantwoordelijkheid, Israël, Joden. Als dit gebeurt, dan is het eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede aan een ieder die ook het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. ik denk dat we met dat Ionische leven, ook bij Paulus, dus binnen de kaders blijven van de toekomende eeuw. Ja, zoals we dat bij Matthäus ook zagen. Het eeuwige leven, het Ionische leven, daar spreekt Paulus niet over, bijvoorbeeld in zijn Efezebrief, zijn Colossensebrief. En we hebben een klein beetje naar de symmetrie gekeken van het Ionische leven in Adam, het Ionische leven in Christus. Maar de symmetrie gaat nog verder, want voorbij dat Ionische leven is er nog meer. Dan heb je dus dat gezet zijn in hemelse gewesten, dat die plek die je eigenlijk voorbij ziet aan de Ionen. En dat staat symmetrisch ten opzichte van de plek die was voor de Ionen. En er heeft toen een val plaatsgevonden van de overheden en machten in hemelse gewesten. Daar gaan die Efeze en Colossense brieven ook om. En de Heere heeft toen Adam geschapen met het doel om die scheidingen, waar Peter net in zijn gebed ook naar verwees, om die eenheid weer terug te brengen. Die eenheid tussen de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Eigenlijk het grote plan van de eeuwen. Dus met de schepping van Adam, dat impliceerde al een verlossing. Dat was zijn grote doel. En dat de eeuw uitleven, zou die waarschijnlijk het volgende doel gekregen hebben. Namelijk, ja, de verzoening van de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die er op de aarde zijn. In plaats van aan dat plan te voldoen, aan dat doel te voldoen, is er eigenlijk weer een nieuwe scheiding gekomen in de zonde. En daarna kwam er met Israël weer een scheiding. Scheiding tussen de volken en Israël zelf. Maar goed, het wordt nu misschien een beetje verwarrend. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat erop lijkt dat Paulus in wat hij bedoelt met dat Ionische leven, dat ook echt binnen de kaders blijft van de Ionen, van de eeuwen. En dat hij daar, als hij dat Ionische leven noemt, dat hij daar niet voorbij gaat. En dat eigenlijk pas gebeurt als hij gaat schrijven over zijn brief aan de Efeziërs, aan de Colossenzen, over het geheimenis. En dan noemt hij ook het Ionische leven niet meer. Dat is dan voorbij. Dat is voorbij dat doel. Om dat doel te bereiken moet je natuurlijk wel dat Ionische leven krijgen. Je moet als het ware geestelijk gezien die Ionen doorwandelen. Om tot dat doel te komen. Je moet Romeinen begrijpen voordat je Efeze en Colossenzen begrijpt. Dat kan niet anders, denk ik. Maar als Paulus het over het eeuwige leven, het Ionische leven heeft, dan blijft dat binnen de perken, binnen de kaders, binnen de grenzen van de 5 aionen waar we het over hebben gehad. En daarna, in Efeze Colossense, gaat hij er zelfs aan voorbij. Klimt hij als het ware nog hoger dan dit. Ik heb enig licht proberen te geven over eeuwig leven bij Paulus. Zelf, voor mezelf, dat heb ik al gezegd, vond ik die koppeling met Adam wel heel verhelderend. Wat ik eigenlijk nog niet eerder zo scherp in beeld had, dat aionische leven, het leven tot de eeuw, tot in de eeuw, dat Adam dus misliep door de val, dat in Christus is hersteld. En dus Genesis 3 vers 22, dat wordt in Romeinen 5 en 6, wordt dat volgemaakt. Het stuk wat Adam miste, dat zien we in Christus volledig gemaakt. Tot hier, voor vandaag. Doet hij daar nog? Oh, nee.
Nee?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja. Hallo?
Het zou wel eens kunnen zijn dat hij er niet heel erg scherp op staat. Nee. Ik denk dat er allerlei batterijtjes...